Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ik ben niet Aaprand Kostjes. En ik ben niet Mark-Marie Huibrechts. Welkom bij Mark-Marie en Aaf vinden iets. Hoeveel sterren geven wij verhuizen?
Want we gaan het over verhuizen hebben, straks. Ja. Dat is het hoofdthema. Ja. De do's en don'ts van verhuizen.
Jezus, hou je ervan, hou je er niet van.
Wat moet je doen, moet je niet doen? Moet je het zelf doen? Moet je het laten doen? Moet je sowieso niet verhuizen? Nou, daar gaan we het straks allemaal over hebben.
Ja.
Dan hebben we natuurlijk het roddelblad. Wat dan een beetje ingewikkeld was deze week. Want er zijn alleen maar hele treurige dingen allemaal gebeurd. En,
het is ook wel een beetje de core business van de roddelwereld, treurige dingen.
Ja, maar je merkt wel per blad volgens mij is ook wel anders. Privé is dat nou... dat is niet van Jan Uliot. Ik vind die mensen allemaal zo grappig. Hè? Oh, die Evert Zandgoeds is dat.
Ja.
Je hebt Evert Zandgoeds is het privé.
Ja.
Dan heb je
Gerard den Aantrekker is story. Die hebben we ook heel vaak behandeld.
En Jan Uliot.
Uriot. Die is
die
ook van
het
privé.
Weekend.
Oh, die is van de Weekend. En die zit ook altijd...
Bij Telegraaf privé vind ik hilarisch.
Ja, die doet natuurlijk. Die filmpjes.
Ik moet altijd heel erg om hem lachen. Hij had het nu over chocolade de laatste keer. Over die show van...
De gecancelde chocolade show.
Toen zei hij... Kijk, het zou leuk zijn, zei hij, als Birgit Lewis er tandjes breekt... omdat ze probeert op een auto.
Dat zou leuk zijn. Nou ja, het zou wel voor enige reuring in het programma hebben gezorgd.
Ja.
Die er verder geheel ontbrak.
En hij had het over Tino
Martin?
Martin, die zo vals had gezongen bij het bevrijdings... heel erg vals. En toen zei hij was ambassadeur van de vrijheid, hè, die Tino Martin... Mm. En toen zei hij, eigenlijk is hij de ambassadeur van de valsheid. Maar
mooi gevonden.
Toen dacht ik, jij zelf ook al een beetje.
Ja.
En hoe was jouw week?
Nou, ik wou nog even terugkomen, want jij was aan het praten over mensen die op zichzelf verliefd worden.
Ja, ik was lekker bezig.
Ja, maar waar ging dat heen, die gedachte? Of was dat ook het eind?
Nou nee, ik zal zeggen, soms doe ik interessante, die ik zelf interessant vind, observaties die ik doe tijdens de week, zeg maar. En die schrijf ik dan zo, die doe ik dan zo bij de notities in mijn iPhone. En daar zag ik staan, nu, al wel van een tijdje geleden, maar sommige mensen worden verliefd op zichzelf of juist tegenovergestelde. En ik zag ineens een interview wat Gijs met jou heeft gedaan. En toen dacht ik ineens, god, jullie lijken eigenlijk heel erg qua type wel op elkaar.
Ja, klopt.
En dat was een interview van een van de bibliotheken of zo. En moest het alleen maar over het werk gaan of waren jullie elkaar een beetje aan het sparen?
Nou, we hadden eigenlijk geen opdracht van tevoren.
Oh.
Dus het was gewoon, ga maar zitten en doe een interview met elkaar. Maar vond jij dat Gijs mij aan het sparen was in dat interview?
Een beetje. Ik denk dat hij bij andere mensen wel iets had meer had doorgevraagd. Bijvoorbeeld over die knipperlichtrelatie bijvoorbeeld.
Oh, ja.
En zo.
Misschien schopte ik hem toen heel hard onder tafel.
Ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk. Dus soms dacht ik, goh, ik denk dat hij als hij jou gewoon blanco had gezien, zeg maar, dat hij sommige dingen had iets meer had gepeuterd, zeg maar.
Oh ja.
Denkt hij, ik moet er nog mee naar huis.
Ja, zeker. En ook in één auto. Nou ja, misschien voert het wat te ver om daar nu helemaal over uit te wijden. Maar ik vond het wel een hele leuke ervaring om... Wij hebben elkaar ooit ontmoet door een interview. Hè? Dus hij interviewde mij. Toen werden we acuut verliefd op elkaar. Dat kan.
Ja.
En nu zijn we 15 jaar samen. En moest hij mij ineens interviewen voor een bibliotheek die dat op YouTube heeft gezet. En En dat vond ik eigenlijk dus... Ja, het klinkt heel debiel, maar ik vond het heel romantisch.
Ja, en dat was ook zo. En het was ook heel leuk om te zien. Want jullie zijn... Je zag ook aan jullie dat je... Ja, gelukkig zag je dat jullie van elkaar houden. Een beetje zo chagrijnig en zo. Nee, trut, je moet dat, snap je? Dat was wel minder
aantrekkelijk. Nee, er was niet veel abuse binnen het uurtje dat hij mij sprak.
Nee, maar dat was wel... Dat vond ik er inderdaad heel leuk aan. Ja, ja. Dus, maar hoe was jouw week?
Nou, ik had een inzicht opgedaan. Eigenlijk door, ik doe alleen nog maar door deze podcast inzicht op. Oh. Door Bed & Breakfast. We keken 2 weken terug naar allemaal oude Bed & Breakfast voor onze podcast. Toen was er een vrouw, die hadden een fantastische Bed & Breakfast in Emmen. 2 vrouwen, moeder en dochter. Nou, het mooiste huis wat ik ooit heb gezien. En toen zei zij, zij miste in een van die Bed & Breakfast een passpiegel. Dus die hing niet aan de muur. En toen ik ben altijd zo iemand, ik moet het van een ander horen. En dan begrijp ik dat je dingen nodig hebt in je leven. Bijvoorbeeld een nachtkastje, dat soort hele basisdingen. Ik ben zeg maar iemand die bij de wolven is opgegroeid.
Ja,
en
Nel.
Kijkt. Ja, ik ben Nel.
Je bent een Nel.
Ik kan net praten. Toen ben ik een podcast begonnen. En dus ik dacht, verdomd, een spiegel, waar je jezelf helemaal in kan zien. Ja. Zou dat niet handig zijn? En we hadden er 2 thuis staan, maar die stonden tegen een muur. En die waren niet opgehangen. Daar kon je eigenlijk alleen maar je voeten in zien. En dus vandaag heeft Gijs die passpiegel opgehangen. En heb ik mezelf weer eens bekeken ten voeten uit. En toen concludeerde ik van jeetje mineetje. Ik heb de hele coronatijd als een soort van zwerver. Nou, dat deed iedereen. Daar troostte ik mezelf meteen even mee met die gedachte. Maar ik zag er echt uit als een totaal afgelebberde zwerver.
Het is koningin Paola van België.
Nou, erger bijna nog.
Waar?
Ik weet niet. Ik dacht, dit kan echt niet.
En dat zag je pas toen je jezelf...
Door die passpiegel, door Bed & Breakfast...
Ja,
dus bedankt Bed & Breakfast houdster uit Emmen. En toen heb ik andere kleren en nu zie ik er dus netjes uit. Dat zeg ik even voor de radioluisteraars thuis.
Ja. Supergoed.
Dus een paspiegel, het is, weet je...
Goeie
het is,
tip.
Het is echt een tip in je leven, hang hem op.
Ja, doe het vooral.
Ja, ik denk dat iedereen er al een heeft, behalve ik, maar dit helpt echt.
Ja. Nou, ik heb deze week ontdekt dat Jan de Groot uit Den Bosch, die heeft bossenbollen.
Ja, en is dat die hele beroemde?
Ja, heel
daar beroemd. Haal ik ook, tenminste niet voor mezelf, maar dan als ik bijvoorbeeld met Gijs daar ben, dan haalt hij een bossenbol. Ja, ik hou niet van bossenbollen, sorry.
Je houdt niet van bossenbollen?
Ja, sorry. Ik voel dat dit jou kwetst, nu al. Ik voel een hele slechte paai. Ik vind bossenbollen hartstikke goor.
Nou ja, ik kan het gewoon bijna niet geloven. Gewoon mijn oren zeggen gewoon echt waar.
Ik ben een heel bijzonder iemand. Ik hou niet van bossenbollen.
Ik vind eigenlijk... Pijnlijk, maar goed. Ja. Maar misschien dan wel leuk voor jou. Want ik was daar gisteren langs gereden. Vanuit Tilburg reed ik daar langs om dan bosbol te halen. Maar toen heb ik ook bananensoezen gehad. En die bananensoezen zijn minstens zo lekker als die bosbol.
Wat is een bananensoes?
Een bananensoes is een soes met bananen erin.
Gadverdamme. En die is super lekker. Maar zijn dat geplet bananen?
Ten eerste was het zo. Ik had ze besteld, want ik had al gebeld. Ik zeg gewoon, kunnen jullie voor mij 2 bosbollen vasthouden? En 2...
jullie klamme hand.
En 2 bananensoezen. Ja, welke naam? Huibrechts. Nou, telefoon, prima. Dus moest ik heel lang in de rij. Dan kwam ik eigenlijk in de dingen. Ik zeg, ik kom de bestelling ophalen van Huibrechts. Zegt die vrouw, wat? Van Houtduif? Ik zeg, nee, niet van Houtduif, van Huibrechts.
Mondkapjes.
Maar dat zei ik waarschijnlijk net iets te... Dus ik zei...
Zijn je het weer heel hard?
Nou, ik zei het hard, te hard. Dus ik zei eerst, ik kom bestelling op, heel vriendelijk, heel op bestelling ophalen van Huibrechts. Zei ze, Houtduif? Ik zeg, Huibrechts!
Oh ja!
Dus ja, dat was... Ik had eigenlijk bij moeten zeggen, nee, ik bedoel Huibrechts. Dat had ik erbij moeten zeggen, maar ik had er woorden omheen moeten doen.
Ja,
maar
dat helpt niet. Soms. Sandwichmethode.
Dus toen waren er 3 mevrouwen. Dacht, ik kan ze allemaal een beetje urine verloren. En toen kwam ik het ophalen. En toen had ik dus die bananensoes. Nou ja, ik wil geen reclame. Nou, ik maak wel reclame. Want
dat hebben ze ook wel verdiend inmiddels.
Nou ja, super.
Maar wacht even, is dat slagroom gemengd met banaan? Of is dat pure banaan?
Nee, het is een soes. En die is dan doorgesneden, zeg maar. Ja. In de lengte.
Ja.
En dan hebben ze er, dan heeft Jan de Grote slagroom ingedaan.
Ja.
Wat banaan. Ik doe er zelf wat los banaan er ook bij.
Als jij een soes eet, doe je er een losse banaan bij. Het is een wonder dat je zo slank bent. En maar altijd zeg ik, eet nooit croissant.
Banaan, nee, nooit croissant. En kaas.
En kaas, nee. Bananen zoeken ze met banaan ook, ja. En...
Een, ja. Nee, en dan zit er zo'n bananenglazuur nog op. Die geel is natuurlijk, want dat is de banaan. Dan kan je het aan herkennen. En dan is het klaar.
Hadden jullie dat met z'n tweetjes allemaal opgegeten?
Nee.
Of jij alleen?
Nee, Karim heeft nu Ramadan, dus die eet pas 's avonds laat. En wat ik dan doe, want ik ben natuurlijk niet gek. Ik neem een halve.
Ja, maar je had er 4 gehaald. Je neemt de halve van 11.
Maar die kan je heel lang bewaren. Bijvoorbeeld die bosbol, die waren eigenlijk alleen maar lekkerder. Dus die kan echt,
oh ja?
Ja.
Beetje zoals bolognese saus.
Ja.
Slagroom.
Bolognese, zeg je dat dan? Bolognese, zeg ik altijd.
Ja, nou, dat is, ja. Het verschil moet er zijn.
Ja, daarom. Maar goed, dus dat was mijn week. Ja.
Gaan we even naar de suikertante?
Booking.com.
Hoofdsponsor van het Eurovisie Song Festival. 8 lettergrepen. En deze week gaan we het even hebben over de Franse inzending.
Maar waar wij dus misschien naartoe gaan naar het Eurovisie Song Festival.
Ja.
Door Booking. Ja, ja. Dat vind ik echt wel een ontzettend leuk cadeautje.
Ja, en daar gaan we natuurlijk ook wat mee doen.
Ja.
Dat gaan we ook met de luisteraars allemaal delen. We gaan niet zomaar een beetje met z'n tweetjes.
Nee.
We gaan er echt wat doen. En we gaan het deze week even hebben over Voilà van Barbara Pravi. Dat is de Franse inzending. En Marc-Marie, ik vond dat nummer en de bijbehorende videoclip een parodie op een Frans lied.
Een beetje, hè?
Oh, er zit een alpino-pet in.
Ja.
Dus dat mens zegt miljoen keer voilà, alsof ze eigenlijk geen Frans spreekt. En dacht, nou, dat woord...
Dat kent iedereen.
Dat is voilà, dat is Frans. En wat had ze
en
nou
die
nog
dansers
meer?
Met die
maillots op hun hoofd.
Met die maillots, een beetje Marcel Marceau-achtig.
Zo slecht. En dat videoclip begint ook heel bombastisch. Hoe heet deze man nou? Oh, ja. Er staat dan aan het begin... Een film de Zenzel. Alsof het een film is.
Ja, stuk stom, hè? En dan met die handen de hele tijd overal en zo.
Het is echt...
Ja.
Het is...
Ik vind het liedje op zich niet zo heel lelijk, hoor.
Ze zeggen wel vaak voilà.
Ja, maar dat kun je niet vaak genoeg zeggen. Dat is een leuk woord.
Het is eigenlijk al
en iedereen begrijpt het. Ja, iedereen begrijpt. Voilà, nou, daar is ze weer.
Ja,
maar zou die dansers ook op het toneel te zien zijn?
Met die majo's op hun hoofd?
Ja, met die majo's.
Ik hoop het, want dat lijkt me wel heel grappig. Ook als ze dan tegen elkaar op gaan lopen.
Ja.
Het waren best wel dikke majo's die ze op hun hoofd hebben.
Ja.
Ik denk wel dat ze meekomen.
Ik denk het ook, want anders staat ze daar maar gewoon.
Ja, met die alpino-pet en die trenchcoat.
Wat laten zingen. Ja, nee, het is een beetje maar... Het is een beetje Frankrijk zoals de wereld Frankrijk ziet.
Ja,
daar hebben
ze
een beetje aan beantwoord, zeg
Daarom
maar.
Vroeg ik me af of zij wel Frans was. Want het leek bijna alsof iemand nadeed die Frans was.
Heb je een Koreaanse film met... dat Emily in Paris of zo, dat doen ze dat... Niet gekeken, maar ik hoorde dat heel erg
was. Dat was het toppunt van...
Hoe Amerikanen van Frankrijk zien.
Ja, dat is dit ook een beetje. Booking.com heeft dus elke week een hotel, accommodatie in Rotterdam. En nu hebben ze een accommodatie die zichzelf aanprijst. En die is heel populair bij Fransen.
Oké. Okay.
Namens Booking.com is hier...
De ideale accommodatie voor... Frans.
Hey Mark, Marie en Aaf. Hier Daan en Joyce van Hostel Annie en Akin. Ons gezellige en knusse hostel in Rotterdam is hartstikke geliefd bij de Franse reiziger. Waarschijnlijk door onze heerlijke croissantjes. Zodra je binnenstapt, kom je bij ons thuis. Onze meubeltjes, planten, onze persoonlijke frutsels en onze kat. De grote keuken is het hart van ons hostel, waar iedereen van over de hele wereld samenkomt. Je ontmoet hier vrienden voor het leven. En met een beetje geluk checken Annie en Akin je persoonlijk in.
Ik vind het altijd heel leuk als er een kat is in een accommodatie.
Ik minder.
Oké, nou dat moet jij weten. Mocht je hier willen slapen of dat nummer voilà even willen horen, kijk dan op onze Instagram. Marc, Marie en Aaf vinden iets.
Oei, nou ja.
Ja.
Verhuizen.
Ja, daar gaan we het over hebben.
Daar gaan we het over hebben.
Het was een beetje ook ingegeven door het feit dat de podcaststudio elke week zegt te gaan verhuizen en dat niet doet.
Nee.
Maar nu gaan we volgende week echt verhuizen.
Schijnbaar.
Ja, en dan heb ik dus altijd, wat ook echt een symptoom is bij verhuizen, al heimwee.
Oh ja?
Ja, ik heb nu al heimwee naar dit roze hotelkamertje waar we elke week zitten. En dan denk ik, ja, die knusheid, krijgen we die daar dan ook wel? Maak ik me dan wel zorgen?
Ja.
Want dat is dus ook, want ik heb nu eens een keer wat jij altijd doet gedaan, dat je dan een soort wetenschappelijk onderzoek gaat lezen over.
Oh ja, ja, of fijn.
Het was een wetenschappelijk onderzoek, geloof ik, op eigenhuis.nl of zo.
Ja.
Maar dit is dus nummer twee van de stressfactoren bij verhuizen is angst voor spijt.
En ja.
Dat heb ik dus nu al met deze verhuizing.
Ik heb dat dus altijd bijna de eerste ochtend als ik wakker word in een nieuw huis. We wonen nu heel lang, al lang, 20 jaar of zo, wonen we in Amsterdam, dat adres. Maar toen hadden we dat gekocht, toen hadden we verbouwd. Ging de eerste nacht slapen. Toen werd ik 's ochtends wakker van muziek van de onderbuurman. Dacht ik, oh, nee, dat is iemand die eerder muziek maakt. Ja. Toen dacht ik, oh god, dan wonen we hier en hebben we het helemaal laten verbouwen. En toen ging ik naar beneden, toen zei ik, Vincent. En toen praat ik nog heel anders. Ja, ja toen praat ik nog heel anders. Ja. Ik was veel jonger, hè. En
Vincent.
En toen zei hij, oh, sorry. Oh, natuurlijk. Ja, hij zegt, ja, ik ben zo gewend dat er niemand boven was. Dus ik heb nooit meer last van gehad. God, maar die eerste ochtend dacht ik, oh god, we hebben een fout gemaakt gewoon.
Ja, maar dat is volgens mij, ik heb dat precies zo gehad in een huis wat ik in een best normale straat had gekocht. En werd midden in de nacht, de eerste nacht, wakker van echt van die hangjongeren. Ook recht voor mijn huis bij het speeltuintje. Dacht, oh ja, er is hier een speeltuintje. Dat is natuurlijk een magneet voor hangjongeren. Ook nooit meer gehad. Dus
nee?
Kennelijk spreekt het universum op die eerste nacht of ochtend af. Nu ga je even helemaal gek maken.
Ja.
En daarna gebeurt het dan. Nou ja, gebeurt het in mijn Huigestraat dan zo nog wel eens. Maar niet, ja, ik weet niet. Het is die angst voor spijt die dan natuurlijk helemaal boven in je hersenen zit. En dat is ook wel een reden om überhaupt niet te verhuizen voor mij.
Ja, als je het goed hebt om je heen, zeg maar. Want ik zie wel eens huizen het komen met zo'n. Denk je, oh, een pleintje ervoor, dat is leuk. Nee,
pleintje moet je erg mee oppassen.
Want er gaan allemaal mensen hangen die je daar helemaal niet.
Pleintje is een magneet.
Ja. Nee, nooit meer een pleintje. Om de hoek bij een pleintje, prima.
Ja.
Een pleintje, nee. Zou ik nu doen.
Maar ik heb dus. Ik heb ongelooflijk veel uren van mijn leven besteed aan Funda. Veel te veel. Omdat ik dus altijd een soort verhuisdrang voelde. Een soort onrust van, ja, maar misschien toch dit en misschien toch dat.
Ja.
En eigenlijk is die, dankzij de belachelijke huizencrisis, gewoon helemaal overgegaan dit jaar.
Oh ja?
Want ik dacht ineens, weet je, ik kan helemaal geen ander huis kopen. Al zou ik erheen gaan, zou ik zoveel stress krijgen van het feit dat je een ton moet overbieden of zo.
Ja.
Dit soort belachelijke situaties wil ik helemaal niet.
Nee.
En toen is mijn Funda-verslaving gestopt.
Oké, okay. Ja, want ik heb nog wel een Zillow-verslaving, geloof ik heet dat. Zillow.
De Amerikaanse
Funda. Uit Amerika.
Ja. Oh ja, heb jij daar verslaving?
En dan ik krijg elke keer bericht weer. Oh, er zijn weer huizen gevonden. Denk ik, ja, dat geloof ik best. En dan, kijk, we zijn wel een beetje aan het afsterven. Afsterven niet, maar afwijken van verhuizen. Maar goed, kijk dan toch in de Hudson Valley bijvoorbeeld. Het zijn allemaal hele mooie,
bij New York,
die hele oude huizen, ja. Dus dan anderhalf uur of twee uur met de trein van New York. En dan woon je, een vriend die daar woont. En er zijn schitterende huizen. Die zijn allemaal heel goedkoop. En ik zou daar nooit kopen. Maar wel dat ik er heel leuk vind om naar te kijken.
Te dromen.
Ja, om te dromen.
Dat is ook heerlijk natuurlijk.
Ja, dus dat doe ik nog steeds wel.
Ja.
Maar verhuizen. Dus, want doe jij het zelf? Of laat jij verhuizen?
Nou ja, we zijn dus 10 jaar geleden voor het laatst verhuisd. En toen had ik een baby van 1 en een baby van 6 weken. Dan moet je het niet zelf doen.
Nee.
Dan kan je ook niet lopen.
Dan heb je genoeg zelf gedaan.
Dan heb je even genoeg gedaan. Maar wat ik toen wel heb gedaan, ik heb het dus laten doen. Dus alles werd ingepakt door verhuizers en vervoerd naar ons andere huis. Maar toen wilde ik zo graag settelen. Want dat is ook als je net een baby hebt, dan wil je niks liever dan dat alles op orde is.
Precies, wil je niet als een duif. Je wil echt een goed nestje bouwen.
Dan moet het helemaal nestje klaar. En toen dacht ik mezelf, het ziekenhuis in verhuisd.
Oh.
Want ik ging zo fanatiek dozen uitpakken. Want dat doen de verhuizers natuurlijk niet allemaal. Al je boeken precies zo neerzetten als je wil. En ik bedoel, dat moet je echt zelf doen.
Ja.
Ik had een keizersnede. Dus ik dacht, nou weet je, ik kan misschien...
Van de vorige keer?
Van, nou, ook van die keer. Dus ik had pas 6 weken die baby.
Oh.
Die baby, mijn dochter. En van een random
dat
baby.
Dat
was uit me gesneden. En ik dacht, nou prima, blijf maar. En dus ik dacht, nou, ik kan misschien net met die keizersnee wel 40 dozen met boeken uitpakken. Want dat is alleen maar een boek optillen en in een kast zetten. Maar op een gegeven moment begon ik dus verschrikkelijk veel pijn te krijgen. En toen zei ik tegen Gijs, ik heb mezelf kapot uitgepakt.
Ja.
Toen ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Echt ook met een soort spoed. Maar toen bleek, nou ja, gelukkig is niet het goede woord. Maar bij de keizersnee was er gewoon een bacterie in mijn buik ingevlogen. En dat was gewoon het probleem.
Klinkt helemaal niet. Ik, inderdaad, dat is geluk bij een ongeluk. Het was maar een bacterie. Maar dat is
en dat
super
was verschrikkelijk
gevaarlijk.
Pijnlijk. Nee, maar ik was zo boos op mezelf dat ik al die boeken was gaan uitpakken.
Ja.
Ik zei, ja, hoe kun je dat nou ook doen? Dat mag helemaal niet. En,
maar bacterie het, en
wat? Ja, die, nou, dat is echt een heel goor verhaal. Dat
oh nee, oh nou, niet. Nou, ik had toch over bacterie, toch had ik toch verteld.
Met die tenen? Of wat was het ook alweer?
Nee, dat was het nou? In Roemenië hadden ze was een brand geweest. Het was heel erg brand geweest in de discotheek.
Je
dat is natuurlijk heel erg. Nee, maar
dat wel voor andere
brand was natuurlijk super erg. Was in de discotheek. Was het druk. Het was niet druk. Het is niet zo erg. Maar het was heel druk. Het was brand geweest. Er waren 17 mensen gestorven. Dat was heel erg. Maar dat was nog niet eens het ergste. Daarna waren er 37 mensen nog gestorven in het ziekenhuis. En toen gingen ze onderzoek doen, bleek van bacteriën. En toen bleek, wat gingen de journalisten achteraan? Ja, we komen zo op verhuizen hoor. Blijf maar eventjes bij de radio zitten. Toen hadden ze onderzoek gemaakt naar een journalist. En die had gekeken naar de ontsmettingsspullen. Dat bedrijf die ontsmettingsspullen aan ziekenhuizen in Roemenië brengt, die verdunt dat 10 keer en dan verkopen ze het.
Oh ja.
Dus al die operatiekamers, die waren helemaal niet goed ontsmet.
Nee.
Die zat allemaal een half bloed onder en zo.
Gewoon met een potten doekje.
Ja, dus wel goed zo. En toen had dus die waren allemaal aan die bacteriën overleden. En toen hadden ze, ik word een beetje...
Emotioneel.
Want nou, toen was er een verpleegster en die had een filmpje gemaakt van, ja, let op hoor. Die had een filmpje gemaakt van een patiënt, die lag daar zo. En die doktoren die wou op een gegeven moment niet meer naar die patiënten kijken. Dus die hadden er allemaal lakens overheen gelegd. Maar die leefde nog, hè. Lakens overheen gelegd, hadden ze hadden ze een stuk zo uitgeknipt.
Bij zijn gezicht?
Bij gezicht, dat ze nog konden ademen. Maar dat ze het wel niet hoeven zien. Had zij zo met de camera had ze zo een foto gemaakt. Een filmpje gemaakt. En toen zag je gewoon wormen zo bij iemand uit hun oor komen. Ja, dat was echt, verschrikkelijk. Maar goed, daar hadden we het niet over.
Dat had ik dus niet met mijn keizersnede, hè? Even voor de record.
We hadden het over verhuizen. Maar...
Dus jezelf het ziekenhuis in verhuizen kan gelukkig niet. Nou, kan trouwens wel.
Ja, kan wel, zeker. Maar je hebt het dus laten doen.
Ja. En jij? Heb jij niet ook toch een soort van mooie herinneringen aan vroeger... dat je wel eens een vriend verhuisde... en dat je dan aan het eind van de dag met z'n allen een bak nasi ging eten? Want daar heb ik een soort verdraaide werkelijkheid in mijn hoofd.
Van,
eigenlijk was dat heel erg leuk.
Ja, nee, dat heb ik helemaal niet. Wij zijn vroeger heel vaak verhuisd. Wij gingen elke 5 jaar verhuizen.
Met jullie gezin?
Met ons gezin. Dat vond ik toen heel gewoon. Nou, denk ik, dat was eigenlijk best wel heel erg veel eigenlijk.
En waarom deden jullie dat?
Nou, we waren on the way up. Dus we gingen elke keer up en toen gingen we on the way down. Dus, we waren up, elke keer een beter huis, een mooier huis. En toen gingen we on the way down, want toen hadden we een armoedeval.
Oh,
en toen moesten we weer zo terug, zeg maar, hetzelfde pad. Maar
en
dan
ook
een
steeds verder terug.
Nou nee, het was niet, we zijn uiteindelijk niet ergens op een ding geëindigd. Maar we zijn wel vanuit een soort groot huis en dan uiteindelijk weer terug. Maar elke 5 jaar dus...
Ja, en ook elke 5 jaar weer naar een heel andere omgeving. Of bleef het wel een beetje bij Tilburg?
Ja, in het centrum van Tilburg geboren en toen steeds meer uit het centrum.
Ja.
En toen op een gegeven moment wel daar zo rond het Wagnerplein blijven hangen.
Oh, ja, daar.
Maar mijn vader ging verhuizen. Nou, mijn vader ging verhuizen, dat was ook nog zoiets. En toen zeiden wij tegen mijn vader, zeiden we van... Pap, hartstikke goed. We gaan zorgen dat u verhuisd wordt. En dan gaan we een bedrijf en die komen dan kijken. Zegt mijn vader, nee, ik wilde jullie het zelf doen.
En hoe oud was jij toen?
Ja, toen was ik 34 of zo.
Ja, dus jij had daar
helemaal geen zin in. Toen zei ik, pap, dat gaan wij niet doen. Wij betalen met de kinderen, weet je wel, wij betalen de verhuizen. Maar ik ga echt niet u verhuizen. Nee. Maar ze zei van, ja, anders dan denkt iedereen dat ik geld heb. Ik zeg, ja, ik ga niet mijn eigen kast, want die kon niet in de lift. Ik ga er niet mee de trap op slepen. Dat doe ik bij mezelf ook niet. Dat ga ik bij u ook niet doen. Ik zeg, nou, dan doen we niks. Dan doe ik het ook niet. Toen ben ik kwaad weggelopen. En toen, want dat vind ik zo...
Dat is een hele rare manier
van maar dat is een soort leeftijd. Die doen er alles voor het oog van het kerkvolk, zeg maar. Die doen voor de buren.
Mijn vader nul last van
pijn. Dat is fijn.
Ja, maar goed.
Dat is het andere uiterste.
Je kan er ook te weinig last van hebben.
Ja, maar hij had er te veel last van.
Ja,
dus uiteindelijk
oog van de buren.
Ja. Uiteindelijk hebben we toen wel gewoon iemand het laten
met maskers van jou. En
ja, net wij het waren. Nee, maar het is wel... En toen ben ik s'avonds aan toe gegaan, want mijn vader was oud. En die was natuurlijk... En toen hebben we tegen mijn vader gezegd... Gaat u even een rondje maken op het Wagnerplein? Want we woonden tegenover het Dinkcentrum. En toen hebben wij, zeg maar, een soort... De kamer goed gemaakt.
Wat zeg
maar, voor hem. Nou, dat hij niet zichzelf zo in de dozen voelde.
Ja.
Want daar word je op een gegeven moment wel...
Dat is heel naar.
Dat is heel vervelend, ja. Ik ben geen fan van verhuizen.
Nou, dat is het ding met die dozen. Als je ze niet uitpakt... Want dat stagneerde bij mij dus bij de vorige verhuizing... vanwege de eerder genoemde bacterie. Maar dan blijven ze soms wel 10 jaar onuitgepakt staan. Op een gegeven moment zie je ze ook niet meer... Of heb je niet meer door dat een heel deel van je interieur wordt bepaald door doos? Ik heb ook op een gegeven moment een Mexicaanse deken eroverheen gegooid. Dus dan was het meer gewoon een soort interieur-element. Ja. dit zijn geen dozen, dit hoort zo. En ik heb denk ik echt 2 jaar geleden de laatste doos uitgepakt. Dus dat was van 10 jaar terug. En daar vond ik op zich wel dingen die ik toch wel leuk vond. Dus het was ook niet van, ik had het echt wel kunnen missen, maar... Je moet dat niet doen. Het is heel moeilijk om alles meteen uit te pakken, maar je moet het doen.
Je moet het doen. Want ik weet dat toen mijn vader en mijn moeder vanuit ons eerste huis, dat was toen ik 3 was, verhuizen wij. Er zijn nog dingen die ik weet van voor die tijd. Dus dan weet ik dat is
echt?
Van... Ja. En vertelden ze altijd tegen ons, verrast door de verhuizers. Die belden aan en zij lagen met z'n tweeën nog in bed.
Ze waren het vergeten.
Ja, ik snap niet hoe dat kan. Maar goed, hadden ze 2 hele grote dozen, hebben ze alles zo ingegooid... En die 2 grote dozen hebben ze...
2 dozen?
Nou, maar die waren echt zo. En de rest natuurlijk. Maar van troeperige dingen, zeg maar. Zo, de grote dozen, die hebben ze in het nieuwe huis op het zolder gezet. Die zijn daar altijd blijven... Helemaal vol blijven
forever.
Staan.
Ja.
Nooit meer in gekeken.
Die star, hè?
Nooit meer iets mee gedaan, ja.
Nee, die kan je dus gewoon afvikken. Dat maakt dus helemaal niks uit.
Nee, maakt niks meer uit. Want er zit niks in wat je nog enigszins nodig zou hebben.
Maar dat is ook wel altijd een ontluisterend moment, vind ik. Dan ga je verhuizen. Dan zetten die verhuizers alles op de stoep om in die wagen te gaan laden. En dan zie je zo je boeltje.
Ja.
En dan denk je, wat een afgerachte zooi is dat. Ja, het rare is, als het in je huis staat...
Is het leuk?
Heeft het een plek en een functie en een rol in je leven. En dan staat het op de stoep. En dan denk je, weet je wat jongens, echt... Voer maar af naar een grof vuil. Ik hoef het nooit meer te zien. Ik vind dat een heel moeilijk moment altijd.
Zijn er dingen die je dacht, die had ik niet weg moeten gooien? Ja, behalve dan die cassettebandje van jouw moeder.
Cassettebandje van mijn moeder. Nee, ik heb dus weinig hechting aan spullen. En vandaag heb ik bijvoorbeeld een piano verkocht via Marktplaats.
Piano?
Ja, nou ja, een beetje doet alsof het een piano is. Het is zeg maar gewoon zo'n heel groot keyboard, weet je wel. Waar je wel echt ter grootte van een piano, maar het is niet een echt piano. Een elektrisch piano, zo heet dat.
Je hebt hem verkocht als piano.
Ja, ik zei dat het een vleugel was. Ik gewoon ingetrapt.
Nee, die heb je verkocht?
Die heb ik verkocht en dat vind ik zo lekker. Dat er dan
Want niemand speelde daarop.
Nee, mijn dochter had er 1 jaar op gespeeld. Die had daar tijdens het spelen zoveel woede aanval. Dat we dachten, weet je wat? Misschien is dit niet helemaal haar ding.
Nee.
Ga maar op voetbal. Dat bleek ook veel beter te zijn. Maar ik vind trouwens wel een piano verkopen op Marktplaats ook iets heel grappigs. Want er komt er dus iemand in je huis. Toen gingen ze alle noten even uitproberen. Ja, op zich ook wel logisch.
Maar de elektrische?
Ja, het kan eigenlijk niet misgaan.
Nee, kan niet misgaan, hè? Nee.
Vals worden.
Nee.
Nee, maar ze ging alle
Toch
noten...
Toch allemaal zo. Proberen of ze er allemaal
op zaten. Dat is een heel grappig moment. Maar dan verlaat zo'n object mijn huis. Mm. En dan voel ik echt de opluchting.
Ja, dus nou, mijn moeder heeft die had ook een piano voordat ik drie was tussen. En die wou ze ook mee verhuizen. Maar ze wou, ja, het is echt heel erg. Mijn moeder heeft toen iemand laten komen om te vragen of die de snaren eruit kon knippen. Want ze wou er plant in zetten.
Jouw moeder had zo'n bijzondere interieuropvatting. Kwam het naast de geplastificeerde Toon Hermans te staan?
En toen zei die man die dat ging doen, zei nou, mevrouw Huibrechts, dat is zo gevaarlijk om die door te knippen, want die schieten alle kanten op.
Ja.
En toen heeft ze hem gewoon laten staan in het huis.
Maar had wel planten erin gezet.
Nee, want dat kon dus niet, want die dingen, dus dat kon er niet uit. En toen dacht ze, ja, dan hoef ik het niet te hebben. Dan hoef ik het niet te hebben.
Als het gewoon
een piano blijft, dan hoef ik hem niet te hebben. En toen heeft ze hem gewoon in het huis gelaten voor de volgende.
Maar even gewoon voor de interieurtips, hè?
Ja.
Jouw moeder had dus als plan. Jullie hadden zo'n piano, die kon je dan aan bovenkant opklappen.
Ja.
En daarin zouden dan allemaal gerbera's. En... Ja.
Daarin wou ze dan planten hebben.
Ik vind het zo. Ja, PT Rona, avant la lettre.
Het is echt niet voor Henk Tol.
Ja.
Maar goed.
Ja, we gaan wel sterren
ik
geven.
Ik denk dat we sterren moeten
mag
gaan
Mag ik nog
geven.
Één tip geven?
Zeker, maar alle tips.
Tip van mijn buurvrouw. We waren allemaal altijd bezig van verhuizen, niet verhuizen. En die woningmarkt, wat een hel. En toen zei zij, weet je, eigenlijk kan je ook gewoon vertuizen. Nou, dat wist ik dus nog niet. Nee, dat is dus een tip. Dat is dat je eigenlijk je huis, wat je al hebt,
ja,
gaat behandelen alsof het een heel nieuw canvas is. Oh, je snapt het al. Ik zeg het even voor de luisteraar. Een heel nieuw canvas.
Ja.
Want dat zat er bij mij ook altijd een beetje achter. Ik wilde eigenlijk verhuizen om alles opnieuw mooi te kunnen maken. Maar dat is best wel een hele operatie, weet je wel.
Ja.
Helemaal nieuw huis kopen en alles,
ja,
nieuwe buurt. Alleen maar zodat je een nieuwe bank neer kan zetten.
Ja.
Je kan ook gewoon thuis de boel eens even gaan upspicen.
Ja, maar vind ik wel... Want ik zit al heel lang te denken om dan ergens iets te behangen, zeg maar. Maar dan denk ik, oh, maar dan moet ik daar wegzetten. En dan moet ik dan, dan moet eigenlijk...
Het is een domino-effect.
Ja. En steeds, dan wordt het steeds erger.
Ja.
Dus als je gaat schoonmaken, dan ga je denken, oh, dan moet ik dat ook nog. Oh, dan moet ik dan,
ja.
Dus dan kun je beter niet aan beginnen, want anders dan...
Het is wel... Wel een levenswerk, absoluut.
Ja,
ja, dat ik heb één muur geschilderd en daarom is nu die piano het huis.
Nee,
uit.
Precies.
Dat is zeg maar hoe het gaat.
Zo gaat het.
Ja, maar dat is ook goed.
Nee, dat is ook goed. Ik had laatst ook trouwens, dan moeten we een andere keer misschien als onderwerp nemen, iets verkopen op Marktplaats. Ik had laatst ook een koelkast verkocht op Marktplaats.
Oh, ja.
Maar toen zat ik binnen de kortste keren zat ik in iemands persoonlijke leven met schuldsanering en de rechtbank en ik weet niet wat allemaal. Dus terwijl ik gewoon een koelkast wou verkopen.
Ja, maar Marktplaats, jongen, ja. Het is een bron van
plezier.
En van ergernis. En van spelfouten.
Ja, en van spelfouten. Maar goed, hoeveel sterren geef je verhuizen?
Wat heel moeilijk dit.
Ja. Je zag het niet aankomen
nee,
dat de sterren gekregen
nee,
moesten worden.
Ik ken het format niet.
Het overvalt jou.
En we doen elke week iets heel anders. Dus. Wil jij eerst?
Ik wil zeker eerst. 2 sterren.
Oeh.
Want ik vind eigenlijk verhuizen verschrikkelijk. En mensen moeten me ook niet vragen om mee te komen helpen. Want ik vind sjouwen... kwam ik s'avonds thuis. Dan woonde ik op de begaande grond. S'nachts kwam ik thuis. Stond er een bank voor de deur. Een hele mooie bank nog. Ik denk, nou ja, dat is precies waar ik nodig heb.
Sleep ik even naar binnen.
Die ging niet door de deur. Dus dacht ik, nou, dan ga ik hem door de raam doen. Dan ga ik een raamstuk open. Ik probeer zo s'avonds, s'nachts alleen, hè. Ik zou proberen dan door de raam. Nee, ging ook niet. Naast ons was een atelier. Ik denk, oh, dan doe ik het atelier. Doe ik de deur open. Dan ga ik zo binnen door, zeg maar.
Ja.
Ga ik dan met die bank. Dus ik weer met die bank en zo. En uiteindelijk begon hij zo'n beetje vaart te nemen, zeg maar. Er waren een uur
moment,
verder, hè.
Ja.
Ik helemaal in het zweet en zo. En toen ineens voelde ik zo, brief stond erop. Deze wordt morgen opgetakeld laten staan, stond er. Was ik een uur mee bezig geweest. En ik dacht, als die mensen aan de overkant, want ze was aan het water. Die mensen aan de overkant mij een uur lang bezig hebben gezien.
En dan weer teruggezet.
Ik was ook zo blij dat ik hem niet binnen had gekregen. Want dan had ik binnen pas dat papier, had ik hem weer naar buiten moeten. Ja, dat was verschrikkelijk.
Dus ik vind het wel veel vertrouwen ook, om een bank neer te zetten op straat.
Ja, dat komt
toen nog. Dat was natuurlijk de jaren 20. Ja, weet ik veel.
Dat is echt wel weer
heel gemeen. Niet eens een steek onder water, maar boven water.
Ja, het is echt boven water. Maar ben je al uit je sterren?
Ja,
want,
ja, ik geef het toch 3,5 ster.
Vond ik je een tip mag geven. Dan kan je al in de week leiden naar al een beetje over nadenken.
Nee, maar ik laat ons gesprek ook heel erg
dat is wel
bij
mooi.
Leiden. Hè? Ik ben een beetje in het moment wat dat betreft.
Dat vind ik dan wel weer mooi. Hoeveel sterren had je?
3,5.
3,5?
Ja, als je dat even wil. aanslaan.
Dat is 3,5.
Want het is ook een hele hoopvolle, leuke, inspirerende tijd. Ja, jij schudt nu nee. Maar dat kan het ook zijn.
Ja.
Maar ik heb het al 10 jaar niet gedaan. Dat heeft natuurlijk ook een reden.
Ja, zeker heeft een reden. Nee, maar een huis vol met dozen waar je denkt, oh god. En ook nou, even nog een tip voor mensen die gaan verhuizen. Wat je dan moet doen ook, als je daar aankomt 's avonds, is even een klein stukje van je huis, van je kamer, gezellig maken. Waar je even kan zitten.
Ja.
En dan kan je de rest eventjes laten voor wat het is. Maar dan heb je een hoekje waar je gewoon kan zitten, waar alles even kan vergeten.
Met een lampje en een tafeltje.
Dat is heel belangrijk.
Ja, dat vind ik ook. Ja,
ja, dat is een goede tip. En dan gaan we nu naar het roddelblad.
Ja, vertel.
Nou, het roddelblad was deze week eigenlijk allemaal een beetje treurnis. Hans Marcus is ziek geweest. Rachel natuurlijk weer. Of Rachel, ja, hoe zeg je dat?
De kop voorop de privé is gewoon, ze was 15.
Ja, jeetje, Rachel meneer. Over seks met André Hazes. Ze was 15. Exclusief, ja. De eerste foto. Oh, de eerste foto van een omstreden liefde. Ik dacht, ze was 15. Ja, dus dat is niet. Daar heeft niemand iets aan. Daar gaan we ook helemaal niks over doen. Dat is allemaal een beetje treurig. Maar er staan altijd van die kleine berichtjes die dan wel weer geinig zijn.
Ja, daar ben ik ook dol op.
Ja, ben ik dol op. Want er staat bijvoorbeeld over Pierre ziet Sineke liever als vrouw Antje. Pierre Kartner.
Ja.
Voor de mensen die al iets ouder zijn, die kennen hem als vader Abraham.
Ja,
en die had je toen dat gezien dat hij in de jury zat voor het nummer. Wie het nummer kreeg, wie naar de
wie naar het songfestival. Ja. Dat is zo dus toch, grappig.
Jolante volgens mij, die deed
de presentatie.
Oh, nou, dat is op zich al hilarisch. En toen, die was er trouwens, ik had ooit iets over haar gezegd, geloof ik. En toen zei zij in een interview dat ze heel vervelend had gevonden bij De Wereld Draait Door. Maar ik herinner me dat soms niet helemaal. Maar ik
probeer, dat is nog dodelijker.
Goed hart. Nee, maar als het uit een goed hart is, denk ik altijd, dan kan je daar toch van uitgaan.
Maar dat wist zij misschien niet.
Nee, misschien wist ze het niet. Maar goed, dus zal ik.
Nu moet je dat even.
Ja, heb ik het bij deze gezegd. Ik denk dat ze wel luistert. Jolante, het is allemaal uit een goed hart. Maar Pierre Kartner, die deed toen, die zat in de jury van het Songfestival. En die moesten kiezen
van de voorrondes.
Van de voorrondes. En toen ging Jolante vragen van, het waren er 2 even hoog geëindigd. Ja. Hadden ze helemaal niet goed over nagedacht. Nee. Die hadden allebei evenveel punten.
Sineke en nog iemand.
Sineke en een groep. Ja. Een groep, ik weet niet welke groep. Dat weet Cornel Maas. Ik weet niet welke groep. En toen, Beep of zo. En toen zeiden ze van, Pierre, wie gaat winnen? Want hij was dan voorzitter van de jury. Hij moest zeggen, toen zei hij nou, ja, je moet het zeggen. Doe dan maar Sineke. Ja.
Dat is echt de moeite van het terugkijken. Maar
ja, dan moet je
want de tijd begon ook echt te dringen. Het was echt zo van, ja, oké, we gaan bijna naar het journaal. Nou, doe dan maar Sineke. Dat je zo op het songfestival eindigt.
Toch verschrikkelijk, hè?
Ja, met dat nummer Shalali, Shalala.
Shalali, Shalala.
Daar was Gijs fan van, hè, in
echt
die tijd. Dat heb ik toen heel vaak moeten luisteren. Sterker nog, ik heb het vorige week nog moeten horen. Ja.
Nee, dan ben je toch niet op jezelf verliefd geworden.
Nee, want, bepaald niet.
Is toch ook
nee, ik ben echt meer Duncan Lawrence, hoor.
Ja, hè?
Ja.
Maar hij denkt dus, Pierre Kartner denkt dat ze wel gewonnen had als ze in klederdracht was gegaan. En ze had een echt draaiorgel gehad.
Ja, dat denk ik ook wel. Daar zijn ze in Hongarije.
Dat is wel een gemiste kans, denk ik.
Wat goed dat dit ook 100 jaar na dato nog even wordt gemeld.
Nog nieuws is. Oh, ja. Jan Uriot. Jawel, hij is wel van de privé. Oh, dit is Jan Uriot. Ja. Oh, die doet al die kleine.
Die kleine de Showtime-rubriek is
dat. Ja, wat prima is. Waar je zelf niet groot nieuws, maar zo klein nieuws.
Nee, maar dit vind ik heel leuk nieuws.
En 40 jaar geleden, daar moest ik ook heel erg aan denken, staat ook een klein, wat heeft Jan Uriot, is dan terug gaan kijken. 40 jaar geleden, wat stond er toen in de privé?
Ja.
En toen stond er een foto van Beatrix op de voorkant. En Beatrix heeft altijd van die blauwe oogschaduw.
Ja.
En dat vind ik namelijk heel lief altijd. Want schijnbaar, er is een onderzoek naar gedaan. Dat weet ik toevallig. Hebben ze een onderzoek naar gedaan? Kom maar allemaal even een beetje. Toen ik op het radio zit. Hebben ze een onderzoek naar gedaan? Vrouwen maken zich op zoals ze dat deden in de tijd dat ze zich het meest aantrekkelijk voelden. En dat blijven ze doen heel hun leven. Dus daarom heeft ze altijd blauwe oogschaduw. Omdat ze in die tijd van de blauwe oogschaduw voelde zij zichzelf het meest aantrekkelijk.
Dat was denk ik de jaren 80 of zo, 70.
Ja.
Want dat was ook een beetje de blauwe oogschaduwtijd.
Daarom.
Ja.
En elke keer als ze dus in de spiegel kijken, ze maken zich op, dan zien ze zichzelf weer in die tijd terug. En daardoor blijven ze zich altijd als opmaken zoals ze dat deden toen ze zichzelf het meest aantrekkelijk voelden.
Ja.
Vind ik zo, ook zo lief.
Ja, dat heeft iets heel ontroerends. Ja. Met je kleding hou je het soms ook vrij lang vol om je te jong te kleden, zeg maar. Maar dat gaat je lichaam op een gegeven moment aangeven van stop hiermee.
De Rits kan niet.
Het gaat gewoon niet meer, gooi het weg. Maar inderdaad, 2 blauwe vegen op je ogen smeren, dat kun je je hele leven volhouden.
Dat is niet zo moeilijk.
Als niemand zegt stop ermee, dan...
Ja, dat is niet
maar,
zo moeilijk.
Ja, ik denk dat dat wel waar is, dat make-up. Ja. Onderzoek wat jij hebt gelezen.
Ja, hè?
Ja.
Dus dat zijn allemaal weetjes die we dankzij Jan Uriot geleerd hebben.
Dankjewel Jan Uriot.
Ja. Geen dank. En dan gaan we nu naar het een vraag.
Beste Mark, Marie en Aaf. Ik zit met het volgende. Ik ben een feminist in hart en nieren. En ik volg een cursus voor psychologen. Degene die cursus geeft, die spreekt ons de hele tijd aan met jongens. Zo van, nou jongens, dan gaan we nu dit en dit en dit doen. Maar de hele groep, op één iemand na, bestaat uit vrouwen. En ik merk dat me dat best wel irriteert. Maar ik denk, ja, moet ik hier nou wat van zeggen?
Wat ik grappig vind aan het probleem, want we hadden het even op Instagram gedeeld. Zij benoemt niet of die cursusleider een man of een vrouw is zelf.
Ja.
Dat kan je uit dit verhaal niet opmaken. Dat maakt sommige mensen wel weer wat uit. Die reageerden op Instagram. Van nou, als het een man is, is het juist erg. Maar dat weten we gewoon
niet.
Ik heb dat 2 keer beluisterd. En zij, ik denk dat ze dat expres ook niet benoemt. Doet er natuurlijk ook in wezen niet toe. Als jij je ergert aan het feit dat iemand jongens tegen je zegt, zou je dat ook ergerlijk moeten vinden uit de mond van een vrouw, lijkt mij.
Ja, het is wel anders.
Ja, dat is ook alweer heel opmerkelijk.
Ja. Ja.
Maar als ik even voor mezelf mag spreken. Ik ben ook een feminist in hart en nieren.
Oh.
En ik werk op een kantoor, of deel een kantoor met allemaal vrouwen en 1 man. En als wij appen in de groepsapp, spreek ik ze altijd aan met jongens.
Oh ja?
Ja, ik vind jongens leuk. Ik vind jongens...
Dat is een ander onderwerp. Jij vindt jongens leuk. Dat is prima.
Boven de 18. Maar ik vind jongens een hele leuke aanspreekvorm.
Maar dus jij doet... als je sms't, ja, dan begin je met jongens?
Nou ja, soms zeg ik van... jongens, kunnen jullie even kijken of ik mijn bril op kantoor heb laten liggen?
Dan zeg je niet gewoon, kunnen jullie even kijken? Dan zeg je, hey jongens.
Nou ja, niet altijd. Maar ik ging gewoon bij mezelf na. Je bent een feminist in hart en nieren en je werkt toevallig met allemaal vrouwen en 1 man. Ja, die noem ik heel vaak. En ik noem mijn kinderen, dat is dus een vrouwtje en een mannetje, die noem ik ook heel vaak jongens. Zeg ik, jongens, we gaan.
Zag ik toen de koning van België zijn dochter kwam presenteren aan de ding. Toen zei hij, het is een vrouwtje.
Een tiffje. Vrouwtje.
Schattig.
Dat vind ik heel
leuk. Ik denk sowieso als het je irriteert, dan lijkt het mij goed. En je bent psycholoog, dan moet je even kunnen zeggen tegen iemand, goh, ik denk niet dat je het expres doet, maar ik vind het een beetje ingewikkeld dat je heel het jongens zegt. Er is er eigenlijk maar 1.
Ja.
En verzin even iets anders. Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen wat jij zegt, dat het iets leuks is om te zeggen gewoon.
Ja.
Hey jongens.
Ja, en ik vind het...
Het is piemeloos geworden, het woord.
Ja,
jongens.
Het is een piemeloos woord. Sterker nog, sommige mensen op ons account zeiden dat het een soort verbastering is van jongelui of jonge mensen. Dus dat het helemaal niks met jongens te maken heeft, maar met jong. Dan zou je nog kunnen zeggen leeftijdsdiscriminatie, want er zit ook 1 oude vrouw bij. Maar wat ik ook, waarom ik dit probleem ook deelde, want sommige mensen waren van, jeetje, is dat nou je grootste probleem? Maar het zegt ook heel veel over de tijd waarin we nu leven.
Zeker.
Waarin heel veel woorden wordt gereageerd van, dat wil ik niet meer dat je dat zegt. En ik wil niet meer dat je me zo noemt. En soms kan ik me daar helemaal in vinden en begrijp ik het heel goed. En soms denk ik, nou is het wel even mooi geweest.
Ja.
En dat had ik een beetje bij jongens.
Nee, ik heb het op zich niet. Want ik vind eigenlijk dat we terug moeten naar dat woorden een gewicht hebben. Ik vind dat wij nu te makkelijk, heel veel mensen zomaar makkelijk alles maar zeggen. En het gewicht van heel veel woorden weg is.
Bedoel je van wat voor woorden bedoel
nou, eigenlijk alle woorden. Kijk, als niks meer iets betekent. Ik weet nog dat wij een keer dat ik in Toemler zat aan het einde van een comedyavond. En toen was daar een comedian en die zei van, zullen we naar mijn huis gaan, dan gaan we mijn moeder in elkaar rammen. En toen dacht ik, Goh, als je nou... leuk. Ja, leuk. Dat hebben we toen wel gedaan, maar ik... Nee, met een glaas, toch denk je. Nee, maar toen dacht ik, goh, als je dat nou zo zegt en dat betekent niks meer, dus die woorden krijgen niet meer hun betekenis, dan betekent eigenlijk niks meer iets.
Nee, dat ben ik wel met je
eens. Dus als dat allemaal, als je alles maar zegt en niks meer heeft zijn eigen gewicht, dan dat vind ik... Ik was laatst ook een jongen die zei van... ja, en dan zei ik... dat is weer zoiets, met een ruzie. Zei die, ja, dan zeg ik... ga je moeder neuken of ik neuk je moeder of zo. Maar dan was hij helemaal niet van onder de indruk. Want dan werkt het ook ja. niet natuurlijk. Als iemand anders denkt, ja...
Oh, maar dat ben ik helemaal... Ik vind het bijvoorbeeld vreselijk dat heel veel mensen alles met kanker zeggen.
Ja.
Dat vind ik zo ontiegelijk kwetsend en naar. En dan zit je gewoon, loop je gewoon door de Albert Heijn en... Hey, kan je even die kankercola in die kankerkast? Nee.
Die zegt dat, Gijs?
Twee vakkenvullers tegen elkaar zeggen. Ook in zeg echt maar, waar? In vakkenvullertenue werd dit op deze manier besproken. Dat ik dacht, ik zou het even voor je privéleven bewaren en sowieso niet zeggen. Dus ik ben het heel met je eens. Mensen schelden veel te makkelijk en bedreigen elkaar veel te makkelijk met de dood en al die dingen meer.
Ja, ja bijvoorbeeld dat. Ja.
Dat is afschuwelijk.
Mensen voelen helemaal niet meer dat dat echt iets nee. is.
En dat je kan denken, hè, wat? Jij wenst mij dood? Dat vind ik best wel vervelend. Ja. Mag ik dat even zeggen?
Ja.
Maar met jongens, dat daar voelde ik hem echt niet. Maar dat is dus ook een heel erg gevoelskwestie, wat taal natuurlijk überhaupt is.
Nee, zeker. En ik denk ook dat het te maken heeft met dat zij eigenlijk iets dan daarin toch een keer iets assertiever zou kunnen zijn. Want als zij dat vervelend vindt, dan kan ze het gewoon zeggen. En dan kan die leraar of wie het ook is, kan zeggen, oh, daar ben ik me helemaal niet van bewust. Of die kan daar dan niet ja. mee.
Nou, ik ken toevallig iemand die in opleiding is tot leraar. En die noemt de klas ook steeds jongens. Van jongens, even opletten. Ja. Even dit. En toen had de stagebegeleider gezegd... je moet niet jongens zeggen, want er zitten ook meisjes in de klas. Dus blijkbaar is dit een ding wat wel breder leeft. Het hele
We zitten weer bovenop de tijd.
Bovenop de actualiteit. En ik doe even de middeleeuwse rol daarin vervullen.
Vorige keer al met chocoladeshow. En nu weer, hè, dit.
Ja, maar wat ik er toch ingewikkeld aan vind... als mensen heel vaak een bepaald woord gebruiken... Bijvoorbeeld, ik zeg vaak de naam Jezus in deze podcast. En ik schijn nogal veel Engelse woorden te gebruiken. Daar ben ik al herhaaldelijk op gewezen door luisteraars. En toen dacht ik, goh, moet ik daar wat aan doen? En toen dacht ik...
No, dacht jij.
God damn it, I won't. Ja. I simply won't. Nee, maar ja, het is ook wel leuk als ieder vogeltje een heel klein beetje blijft zingen zoals het gebekt is. Zij ze passief-agressief.
Ja.
Nou ja, ik vind het wel moeilijk als er een soort constante taalpolitie in je hoofd is. Die oh, jij mag dit niet zeggen. En daar kwets je misschien iemand mee. En dit.
Nee, precies.
Want dat ik probeer al heel erg op te letten, hoor. Ik bedoel... Maar ja, ik zou het dus moeilijk vinden als ik de docent was. En jongens was nou eenmaal mijn woord. Dan zou ik dat best wel ingewikkeld. Elke keer weer denken, oh nee.
Dus jouw tip... Voor haar, want het is een vraag.
Nou, ik vind dat je het alles best bespreekbaar mag maken. Alleen je hoeft niet per se te verwachten dat iedereen dan ook zich gaat aanpassen op jou.
Nee. Dus je zegt het tegen de docent.
En dit zeg ik overigens niet over alle woorden. Hè. Er zijn echt woorden waarvan ik zeg, spreek daar vooral mensen op aan en hoop dat ze zich veranderen.
Ja. Ja, want nu is die Rianne van...
Oh ja, die heet Dorst. Rianne van Dorst heet Raven. Nu Raven of Raven.
En hen of hun of zo.
Ja, ik vond het heel leuk. Ze had een post gemaakt en er stond dus van... Nou, ik ben dus nu hen of die. En toen had ze bij zich van... Of zie maar.
Ja,
dat
precies.
Vond ik heel grappig. Dat ik ook dacht van... Ja. Ze geeft er, of hen geeft er ook wel een soort lekkere... Ja, ook een soort humor in. Ik had het wel heel fijn. Ja. Hoeft niet altijd hoor, maar soms is het heel...
Nee, cool. Niet zoals regent. En ook niet dat je denkt, goh, ik beledig iemand meteen als ze...
Nee, en ik denk dat hen ook heus niet verwacht dat iedereen nu de hele tijd onthoudt. Want dat is ook moeilijk. Dat moet je ook maar gewoon aanleren om dan niet meer zij te zeggen.
Precies. Maar ik denk dat in het willen, het goed willen doen al heel veel fijns zit.
Ja.
En dat in ieder geval... En ik vind het goed dat het bespreekbaar wordt. Want er zijn heel veel mensen die daar... De problemen en ik denk dat het vooruitgang is. De mensen doen allemaal heel moeilijk van, oh, nou mogen we zeker niet meer.
Nee, dat vind ik heel flauw.
En dan mag ik zeker niet meer flirten.
Nee.
Jawel, maar je mag misschien niemand meteen bij de borsten pakken.
Nee.
Misschien is dat dan
misschien is dat een... even
grens.
Nee, maar dat is het inderdaad. En soms moet dan het even heel extreem worden allemaal. Ja. En dan gaat het terug naar een soort middenpunt. En dan zit je allemaal weer lekker comfortabel.
Ja, precies. En dan zijn we allemaal daar weer aan gewend. Nou ja, dus de tip is...
Nou jongens, maak je zie je wat je doet.
Ja, ga lekker met elkaar stoeien. En
taal praten. Stoeien met woorden, hè? Niet met borsten.
Nee, je blijft wel van elkaar af. Tenminste, als het niet aan beide kanten is geaccepteerd.
Dan moet je
vooral in zo'n groepje met psychologen. Dus natuurlijk, ja, die hebben allemaal natuurlijk broeken met klittenband. Dan hebben we het, denk ik.
Ja. Klittenband was het laatste woord van deze aflevering.
Ja, nou ja, tot...
Volgende week.
Ja, tot dan.
Vind jij dat jouw merk het verdient om in het volgende rijtje Tony Media adverteerders te staan? Bol.com, Google, HelloFresh, Samsung, Coca-Cola, Land Rover? Dat kan, zolang je maar betaalt. Mail naar adverteren@tonymedia.nl.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.